Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in de derde uitzending in de reeks over de houding van Paus Pius XII tijdens Wereldoorlog II tegenover de nazi's en de joden. Een reeks die we nuttig en gepast achten heruit te zenden nadat Paus Franciscus officieel aankondigde dat de archieven van Paus Pius XII vanaf 2 maart 2020 worden opengesteld. En dit is dan van het begin van het pontificaat in 1939 tot aan zijn dood op 9 oktober 1958. Ze moeten aldus Paus Franciscus een impuls betekenen tot een ernstig en objectief historisch onderzoek dat bijdraagt tot een beter begrip van de heldere en moedige beslissingen van Paus Pius XII, evenals zijn motieven bij moeilijke beslissingen en zijn menselijke en christelijke voorzichtigheid. En deze reportage ligt ook mooi, denk ik, in harmonie met de wijze hoe Paus Franciscus het omschrijft. In de twee vorige uitzendingen hebben jullie al heel wat kunnen opdoen uit de resultaten van het onderzoekingswerk van de Vlaamse diaken Dominique Oversteins, die al bijna 20 jaar in Rome met ingenieursbloed op een zo correct mogelijke wetenschappelijke en objectieve wijze te werk gaat. En zo onderzocht hij zowel publicaties van de tegenstanders van Paus Pius XII, maar ook deze van de voorstanders van deze paus. Daar moesten ook correcties gebeuren. Maar hij weerlegde ook met feiten vele beweringen vanuit Joodse publicaties die negatief waren voor deze paus. En zo waren we in de vorige uitzending begonnen met het weerleggen van een aantal beschuldigingen tegen Paus Pius XII. Zo weerlegde diaken Oversteins met duidelijke bewijzen een aantal beschuldigingen, zoals dat Paus Pius XII en ook ervoor, als nuncius in Duitsland, tijdens de opkomst van Hitler, steeds zou gezwegen hebben en nooit Hitler of het nazisme hebben aangeklaagd. Dat alle katholieke helpers, verbonden met het Vaticaan, die Joden hebben verscholen, altijd handelden op eigen initiatief en helemaal zonder medeweten van Paus Pius XII. Hij weerlegde ook de bewering alsof het verbergen van Joden helemaal geen levensgevaarlijke onderneming was. En zo komen we bij de beschuldiging, vooral uit de kant van de Joden, dat er niets zou gebeurd zijn om de gearresteerden, tijdens de razzia en later, vrij te krijgen alvorens ze werden gedeporteerd en vervolgens vermoord in het concentratiekamp van Auschwitz. En ik herhaal even dat de diaken in het interview het woord Hebreer gebruikt in plaats van Jood, wat in het Italiaans wel nog gebruikelijk is. Vooreerst herneem ik toch terug over welke periode het gaat. Zeer belangrijk voor het vervolg van deze reportage. Rome werd door de Duitsers bezet op 8 september 1943. 5 weken later, op 16 oktober 1943, vond de grote razzia van de Duitsers in de stad plaats, waarbij Joden werden gearresteerd, zeer snel gedeporteerd naar Duitsland en bijna onmiddellijk vermoord in de Duitse concentratiekampen. Op 4 juni 1944 volgde dan de bevrijding van Rome. Dus daar is de periode van 5 maanden voor de razzia, waarbij, zoals we al konden horen, duizenden Joden werden verscholen in private woningen, vooral in kloosters, in de bergdorpen buiten Rome en op Vaticaans grondgebied. Ik laat de diaken aan het woord. Even ter verduidelijking, Zolli is de naam van de opperrabbijn van Rome.
Voor zover het onderzoek nu staat, de kennis van concrete informatie wat we nu in 2014 ter beschikking hebben, weten we al dat de nazi's hadden gemaakt 8000 arrestatiebrieven. Ieder brief was 1 persoonlijke brief ter arrestatie van 1 persoon. En deze lijst had ze opgesteld aan de hand van 2 gegevens. Dat was nog een volkstelling die doorgevoerd werd onder Mussolini in de zomermaanden van 1943. Spijtig genoeg niet vernietigd nadat Mussolini gevallen was. En een tweede lijst waar ze van gebruik hebben gemaakt, dat waren de lijsten van de lidmaatschappen van de Hebreeuwse synagoge in Rome. Zolli had gevraagd in het begin van september om die te vernietigen, doch de 2 verantwoordelijken, Foa en Almansi, hebben dat niet willen doen. En dan van die 2 lijsten hebben dan de nazi's dan deze arrestatiebrief van 8000 opgesteld. Dat betekent al 8000 personen die verwacht konden worden voor de Romeinse gemeenschap, bekend met adres. Hiernaast, daar komen nog meer vreemde Hebreërs in Rome bij. Die uit andere landen kwamen of uit andere plaatsen van Italië. En die waren dan beschermd door de groep De La Zem. De La Zem was een Hebreeuwse groep van verschillende naties, geholpen door ambassadeurs uit verschillende naties, die meehielpen om Hebreeërs ergens bescherming te geven, hulp te geven, overlevingskansen te geven, geld te geven om te overleven. En die werden gesteund door de kerk. Er zijn al enkele aanduidingen dus dat de kerk inderdaad De La Zem heel goed geholpen heeft. En we weten al, als de archieven opengaan, liggen daar een ganse reeks documenten te wachten, is ook goed bekend.
Over het vrijkomen van de archieven van het Vaticaan komen we in de volgende uitzending op terug. Tot zover de situatie op 16 oktober 1943, de dag van de beruchte razzia. Diaken Dominique Oversteins had voor het eerst de resultaten van zijn studiewerk laten publiceren op 12 maart 2014 in de Osservatore Romano, met uiteindelijk een positief onthaal door het officiële orgaan van de Italiaanse Joodse gemeenschap via de website mokket.it, mokked.it van Italië. Dus met de aanvaarding dat de paus wel veel had gedaan voor het verbergen en onderhouden van de Joden. Maar dan verscheen toch een andere beschuldiging, namelijk dat niemand iets zou gedaan hebben om de gearresteerde Joden vrij te krijgen vooraleer ze werden gedeporteerd.
Dat is een zeer heet hangijzer. In het Italiaans zei ze: Nessun ha fatto nulla per salvare. Dat betekent concreet: niemand heeft ook maar iets gedaan om een gearresteerde Hebreer te redden. Ze baseren zich hierbij op het boek van Liliane Picciotti, die daar als het ware bespreekt arresteerden die al gedeporteerd zijn. Maar die studie behandelt niet de tijd tussen gearresteerd zijn en gedeporteerd zijn. Dus de trein opstappen om gedeporteerd te worden. Dit stuk ontbreekt bij de Hebreeuwse gemeenschap van Rome bij hun geschiedkundigen.
Dat was de diaken in het interview van 2014. Ik breng even in herinnering het boek van de Italiaanse historica Liliana Picciotto, die zich specialiseerde in de identificatie van al de namen van de Italiaanse Joden die werden gevangen genomen. Zij kreeg toegang tot vele archieven, zoals van Yad Vashem, de spoorwegmaatschappij, de gevangenissen, waaronder Auschwitz enzovoort. Maar zij vermeldt dus niets over de periode tussen arrestatie en deportatie, dus de pogingen om nog Joden vrij te krijgen vooraleer ze werden gedeporteerd. En zo vermeldt de diaken twee nieuwe namen die ik eerst wens toe te lichten. Voor eerst de Duitse pater, Pancratius Pfeiffer. Hij trad binnen in de gemeenschap van de Salvatorianen en werd in 1915 algemene overste gedurende 30 jaar. En hij bewoog zich tussen de leidinggevende personen in de Vaticaanse kringen. En alzo tijdens de bezetting van Rome zette hij zich zeer actief in om de Joden, andere gevangenen, ongeacht religieuze of politieke opvattingen, te kunnen bevrijden voor ze werden gedeporteerd. Hij fungeerde ook als tussenpersoon tussen nazi-commandanten en het Vaticaan. Hij wordt zowat de Romeinse Schindler genoemd. En zo kom ik bij een tweede persoon. Historicus, priester Stefan Samerski, geboren in 1963 in Keulen en sinds 2007 professor in de kerkgeschiedenis in München. In 2013 kwam van hem een waardevol boek uit met als titel Pancratius Pfeiffer, de verlengde arm van Pius XII, geschreven na studie van de privéarchieven van deze pater Salvatoriaan. Een nalatenschap die tot dan eigenlijk weinig werd bestudeerd. En met deze twee personen in het achterhoofd gaan we luisteren of er inderdaad niets werd gedaan om gearresteerden vrij te krijgen vooraleer ze werden gedeporteerd en vermoord. De periode tussen arrestatie en deportatie en onderzoek naar eventuele interventies van het Vaticaan en de paus. We luisteren terug naar diaken Oversteins uit het interview van 2014.
Het probleem bij de Hebreeërs is het volgende, dat als hun studies baseren op het boek van Liliana Picciotti, die als het ware een studie heeft gemaakt van gearresteerden die al gedeporteerd werden, is het logisch dat daar een voorgeschiedenis ontbreekt. Namelijk, tussen de arrestatie en de deportatie hebben we nog een ander gebied, wat voor hun totaal niet bestudeerd is, of te weinig bestudeerd is. En daar ligt het gebied namelijk, heeft Pius XII zich ingezet voor het vrijlaten van Hebreeërs. En op dat gebied is pas vorig jaar een studie naar boven gekomen van archieven, gedaan door Stefan Samerski, die dan de privaatarchieven van Pancratius Pfeiffer, een Salvatorianer, heeft onderzocht. En die was de generaal van de gemeenschap van priesters, Salvatorianen, met het hoofdgeneraalaat op de Via Concelazione. Dat betekent op een afstand van 5 minuten van de woning van Pius XII. En Pancratius Pfeiffer heeft inderdaad heel wat informatie heeft achtergelaten van wie, waar en hoe geholpen werd in samenwerking met het Vaticaan. En daaruit blijken nu inderdaad heel wat interventies, veel meer dan men überhaupt vermoed had interventies zijn van het Vaticaan verpies het waarde om Hebreërs inderdaad vrij te krijgen. En een niet kleine groep is vrijgelaten. De laatste stand van de zaak kan ik nog niet zeggen. Het is een zaak van slechts enkele dagen geleden pas gevonden. Ik was bezig met het maken van een boekreview van die studie van Stefan Samerski. En het onderzoek blijkt uit te wijzen, de eerste indicaties gaan in de richting dat we al een klein 70 tot 100 interventies hebben van het Vaticaan. Het is zo, het was moeilijk om iemand een gearresteerde vrij te krijgen. Het is heel duidelijk ook met de andere organisatie, het Rode Kruis blijkt ook zo enkele gered te hebben. De LASM ook enkele, misschien 16. Terwijl Pancratius, Pater Pancratius, Pfeiffer, samen met het Vaticaan, hier spreken we over tientallen.
Beste vrienden, we zijn gekomen bij de beschuldiging alsof Paus Pius XII en zijn medewerkers niets zouden hebben gedaan om de gearresteerde Joden vrij te krijgen voor de deportatie. Diaken Oversteins bevestigt verder dat het wel helemaal niet eenvoudig was om gearresteerden vrij te krijgen. Voor deze periode gaat het niet over duizenden, maar om een kleine
hoeveelheid personen. Ik herinner dus dat er op 2 maart 2017 te Rome een symposium heeft plaatsgevonden over de recentste resultaten van al de onderzoekingen waar de diaken ook heeft gesproken. Hij plaatste al zijn gegevens op een website enkele dagen daarvoor. Maar de diaken ontdekte ondertussen toch een aantal tekorten in de studie van Stefan Samerski en alzo verklaarde hij in het interview van augustus 2017 hoe hij zich gestort had in de archieven van de Salvatorianen.
Voor mij persoonlijk, ik vaststelde dat het boek waar ik naar gerefereerd had van Stefan Samerski een tamelijk geschiedkundige fout had gemaakt in de zin dat hij geeft daar namen aan van archieven, doch hij had geen referentie aangegeven op welk document in dat archief dat te vinden is. En dan, dat werd me nog op andere plaatsen nog bevestigd en binnen de maandagmorgen ben ik dus na de publicatie van de internetwebsite was ik al in het archief om met de archivaris systematisch al die documenten in te scannen en systematisch te bestuderen. Dat heeft me nog 3 maanden extra gekost, van maart tot mei, maar het resultaat was nog interessant, dat gewoon wat we gevonden hadden en gepubliceerd al op 2 maart 2017, is nu nog versterkt geworden. Van die 198 interventies die we toen hadden gevonden van Pius XII, hoe dat hij gearresteerde, gedeporteerde Breers had geholpen, is dat nu uitgezuiverd. Nu is het dan 236 interventies.
Een andere ontdekking uit het werk van Samerski op basis van de archieven van Pater Pfeiffer was hoe er een lijst bestond van 59 namen van Joden en daarnaast een lijst van 410 Italianen. Diaken Oversteins vergeleek het met de lijsten uit het boek van de Italiaanse historicus Liliana Picciotto en ontdekte dat in deze tweede lijst met Italiaanse namen ook Joden te vinden waren. En ik laat hem zelf aan het woord uit het interview van 2017 en u zal aanvoelen met welke passie deze diaken te werk gaat.
Deze professor Stefan Samerski vond in de archieven een lijst opgesteld door Pater Pancratio met 59 Hebreeuwse namen door hem geholpen, dus op papier. Met welke interventie voor wie, waarom en wat gedaan. Daarnaast had Pancratius ook nog een lijst opgesteld met 410 namen van Italianen van die 9 maanden door hem geholpen. Goed, en dat publiceerde deze professor in de zomer van 2013. Dat boek kwam bij mij direct enkele maanden na, was al in mijn handen. En in augustus 2014 heb ik dat doorgenomen. Gewoon om te kijken, de interventies gedaan vanuit direct secretariaat, dus van het Vaticaan, bij de Hebreeën. Ik wou kijken naar de verhouding direct zichtbaar. Door dat te doen, deed ik gewoon eens open die lijst. Ik blaad eens even door die lijst van Italianen. En ter plaatse vind ik daar 3 Hebreeuwse namen. Sonnino. En dat is eenduidig een Hebreeuwse familienaam. En ik ga controleren wat daar staat. En wat staat in het boek van de gedeporteerde van Hebreeën, van Liliane Picciotti. Exact dezelfde geschiedenis. Klopt, hè? Dat betekent, in die 410 namen zitten nog een ganse hoop Hebreeërs. En de vraag was hoeveel. En met dit onderzoek zijn er dan nog een 69 extra zijn eruit gekomen dan. En daarbij is nog eentje uitgekomen, die was hier interessant voor ons, waarbij stond Pius XII de persoonlijk ingegrepen. Beter kan niet. Oké. Dus op 2 maart 2017 zaten we aan 198 interventies en nu 3 maanden, dus op 10 mei van dit jaar, 2017, zitten we al aan 236 interventies bekend van dat type. En het Vaticaan zei me, Dominique, bij ons zit nog veel meer. Je zit helemaal goed. Het aantal gaat nog toenemen. Dat betekent daar het laatste hoofdargument wat de critici tegen Pius XII nog in hand hadden. Hij had niets gedaan voor de uitstekende geïnterpreteerde. Deze lans is publiek voor altijd gebroken. Is gewoon afgevoerd. Is voorbij. Is totaal gewoon totaal voorbij.
Een andere bron zijn ook de Vaticaanse archieven, waarvan een deel reeds was uitgekomen begin jaren 80.
Van die 236 interventies die op de ogenblik bekend zijn, vanaf 10 mei 2017 officieel bekend zijn, is het zo dat waren al bekend 60 interventies staande op documenten van het Vaticaan al vrijgegeven. In die fameuze serie van Acte et Documents du Saint-Siège. Een serie van 12 boeken in totaal, 12 volumes met 3000 documenten van het Vaticaan al vrijgegeven. De jaren begin 80. De critici zeiden overal, door de hele wereld uit, daar staat niks in. Ga kijken boeken 9 en 10 en dan vind je daar een zee van getuigenissen, hoe Pius XII het helpt is.
Here we are. Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Zoals reeds gezegd, was het zeer moeilijk om gearresteerden vrij te krijgen. Het moest ook heel snel gebeuren, want na 2 dagen volgde meestal de deportatie vanuit Campo Fossoli en reeds na 5 dagen werden ze vermoord in Auschwitz. Een heel bijzonder feit is wel gebeurd op de dag van de razzia zelf, dus op zaterdag 16 oktober tussen 5 uur 's morgens en 2 uur in de namiddag. In de namiddag komt er plots vanuit Berlijn het bevel om alle gearresteerde personen uit een menghuwelijk weer vrij te laten. Een menghuwelijk is een huwelijk tussen een Jood en niet-Jood. Van de op die dag circa 1246 gearresteerden komen er plots een 259 onmiddellijk weer vrij.
1 hoofdinterventie, waarbij ongeveer een 259 werden vrijgelaten, is gebeurd in de namiddag van de zaterdag, de 16e oktober. In de namiddag komt er een bevel ergens van Berlijn dat zegt van vrijlaat alle Hebreërs van dit type van komende uit een menghuwelijk. Hoe is het mogelijk? 'S morgens vroeg schrijf je nog een bevel van te arresteren en enkele uur daarna zeggen van die mogen vrijlaten. En hierbij gaan heel wat aanwijzingen richting Pius XII. Het is alleen maar op die dag zo. Alleen maar op dat ogenblik zo. Veel vingers, als het ware, indicaties wijzen daar, dat is gewoon ergens iets nog dat we doen met Pius XII daar, en dat is van belang.
We kunnen nu vandaag al duidelijk zeggen dat de interventies van de paus 's morgens, kort na het begin van de razzia, een kettingreactie van handelingen veroorzaakte in de hogere nazi-hiërarchie en de leiders van het Duitse bezettingsleger. We weten ook dat er 30 Joden zich onmiddellijk hebben kunnen vrijkopen door eigen middelen. 309 zijn ook vrijgekomen door verscheidene andere interventies voordat ze werden gedeporteerd, zoals ook via het Rode Kruis en de Lazem. De Lazem werkte trouwens samen met het Vaticaan. Maar alleszins, sinds juli 2017 kunnen we nu al spreken van 288 gearresteerde Joden die zijn vrijgekomen door interventies van Pius XII en zijn medewerkers zoals Pater Pfeiffer. Bij het volledig openstellen van de Vaticaanse archieven zal dat aantal zeker nog toenemen. Een merkwaardige ontdekking van diaken Oversteins was dat van de 1731 gedeporteerde Joden naar Auschwitz er toch 117 in 1945 levend teruggekeerd zijn naar Rome. Een feit dat totaal onbekend was in de Joodse gemeenschap. En zij waren zeer aangenaam verrast. Toch bleef een kritiek hangen op de paus, door de bewering dat het niet moeilijk was om Joden uit gemengde huwelijken vrij te krijgen. Het concordaat dat vroeger werd afgesloten verzekerde toch hun bescherming. Dus zo'n bijzondere interventie van de paus was dat nu ook weer niet, werd er beweerd.
Vele geschiedkundigen, ja bijna allemaal, ook dus langs de critici, maar ook langs de verdedigers, die zeiden, het was doodnormaal dat half Hebreërs werden vrijgelaten. Dat was normaal. was totaal niet normaal. Waarom worden ze gearresteerd als het normaal was om ze vrij te laten? Dat is een contradictie. Dus vanuit hun optie gezien was het überhaupt niet de bedoeling die mensen vrij te laten. De dag erna worden opnieuw half Hebreeërs gearresteerd tot op het einde. Het was gewoon als een toegeving aan het normaal Romeinse volk van hou je kalm, ga niet direct over in de revolutie tegen ons. Dat is waar de bedoeling van die. Met als hoofdoorsprong dat Pius XII heeft deze reactie uitgelokt.
De Duitsers wilden uiteindelijk ook geen opstand, zoals in Napels was gebeurd. Soms wordt ook beweerd alsof gedoopte Joden, dus christenen, ook gemakkelijk waren vrij te krijgen. Maar weeral, niets was minder waar. En dat blijkt uit een getuigenis van Kappler, hoofd van de SS in Rome na de oorlog, toen hij gevangen zat.
Kappler, die zegt in een eerste onderzoek, toen hij in het gevangen zat, na de Tweede Wereldoorlog, zegt hij heel concreet, kijk, iedereen die ook maar één druppel Hebreeër bloed in zich had, is voor onze vijand, die moet gedood worden. Dat was een strategie in die tijd. Een gedoopte Hebreeër, wat betekent dat? Dat is gewoon iemand die gedoopt is, maar zijn bloed blijft hetzelfde. Dus daarom waren ook gedoopten voor hun, dat was gewoon, die waren vijand nummer 1. Gedoopte of niet gedoopte, voor hun was geen onderscheid. En spijtig genoeg, dus met de gedeporteerden van de 18 oktober, hebben we op dit ogenblik al sporen teruggevonden van 60 gedoopte Hebreeën die daar echt ook gedoopt waren en gedood zijn.
Uit de studie van Stefan Samerski blijkt hoe pater Pancratius Pfeiffer voor elke vrijlating heeft moeten vechten. Het waren parallele interventies tot het bekomen van de vrijlating van de meer dan 2100 gearresteerde Joden na de razzia en de maanden daarna. Het gebeurde dus via een officiële en onofficiële weg. De officiële weg gebeurde voornamelijk via Pius XII, Monseigneur Giovanni Battista Montini, de latere paus Paulus VI, en de ambassadeur van Duitsland bij de Heilige Stoel, von Weizsäcker. Monseigneur Montini was het hoofd van het staatssecretariaat van de paus. Hij was substituut van de paus. Zo luidde ook zijn officiële titel. Het staatssecretariaat is uiteindelijk de spreekbuis van de opdrachten van de paus. Het is direct gekoppeld aan de wil van deze paus. Op dat niveau zijn nu een 60 interventies gekend. De onofficiële weg was er via de paus, ook via Monseigneur Montini, en dan met andere medewerkers, zoals vooral pater Pancratius Pfeiffer, en dan met de leiders van de nazi's in Rome, zoals onder andere Kappler. Maar de nazi's gaven ook geen enkele informatie over het lot van de gearresteerden. Alzo in zeer vele gevallen waren de gearresteerden reeds lang weggevoerd of gedood als de vraag van interventie binnenkwam.
Was iemand gearresteerd en je wist totaal niks meer. Dat was totaal blind, je had daar geen enkele informatie. Waar bevindt hij zich? Leeft hij nog? Gaat hem goed? Gaat hem slecht? Wat is zijn lot? Dit is een groot drama. Ondertussen is hij lang dood. En dat is gewoon een contrast dat je heel sterk ziet wat daar gebeurt. Ja. Worden acties gedaan, gevraagd van hoe zit het ermee? Wat kunnen we ervoor doen? Kan die vrijgelaten worden? En daarna krijg je daar gewoon totaal geen antwoord terug. Dan is het, dat is over het lot van de arresteerde gedeporteerden. Ja, dat is één groep van interventies.
Iedere vrijlating kan een wonder genoemd worden, omdat in de plannen van de nazi's helemaal niemand zou worden vrijgelaten. Pogingen van interventies werden veel gedaan. Ik herhaal dus dat sinds juli 2017 nu al bekend zijn 236 interventies uitgevoerd door Paus Pius XII en zijn medewerkers. Gemiddeld zijn er rond de 1,5 interventie per geval. Soms tot 5 pogingen op een week voor 1 geval. Zoals voor een professor, zijn vrouw en zoontje, via 5 instanties. Maar vruchteloos, alhoewel ze nog in Italië waren en nog niet gedeporteerd.
8 dagen tijd worden er 5 interventies gedaan door 5 verschillende instanties van het Vaticaan om die vrij te krijgen. Dat is het geval bijvoorbeeld bij de professor Mario Segre met zijn vrouw Noemi en zijn 2-jarig zoontje Marco. Die zijn gearresteerd op 5 april en tot en met de 18e hebben we inderdaad 5 interventies. 2 verschillende kardinalen hebben gevraagd, laat die vrij aan de Duitse instanties. Dan hebben dus Montini zelf, 2 keer aan de ambassadeur, laat die vrij. En dan hebben we dan nog Pfeiffer, die gaat nog vragen daar aan de Duitse hogere leiding van, waar zit die? Hoe gaat het ermee? Kunnen we iets doen? Ja, en dan zit je daar met, hij wordt gewoon niet vrijgelaten. Die was dan nog altijd in Italië, toen er werd gevraagd, die vrijlating, dus tot en met de 18e. Ze worden pas 1 maand erna gedeporteerd en gedood. Dat betekent, de wil om te redden was ter beschikking bij het Vaticaan, bij Pius XII, bij de medewerkers, maar de nazi's hadden geen wil om te redden. Meer kun je niet doen, het is een systeem van de nazi's die niet wou dat Hebreeën geholpen worden of bevrijd worden. Dus het probleem ligt niet, nog een keer opnieuw, bij Pius XII de kerk, we hebben de natie niet willen vrijlaten.
Zo vroegen Joden nog maanden na de razzia aan pater Pancratius om inlichtingen in te winnen over gearresteerde familieleden. Maar tevergeefs. Nu ontdekken we het 70 jaar na de feiten dat deze familieleden al de dag zelf, erna of enkele dagen later in de gaskamers waren gedood. Dus moest een interventie zeer snel gebeuren en anderzijds was, zoals reeds gezegd, er helemaal geen wil bij de nazi-kopstukken om gevangenen vrij te laten. Ik stel voor nog enkele voorbeelden van de talrijke naar boven te halen van een interventie waarbij de paus rechtstreeks bij betrokken was. Maar eerst een stukje muziek.
In meinen Träumen halt. Windkraft hinterm Vorhang warten sie auf unseren Blick, bis wir sehen und verstehen, dort liegt unser größtes Glück.
Zoals beloofd een voorbeeld van een parallelle interventie van paus Pius XII ten voordele van een gearresteerde Jood. Dus via officiële en onofficiële weg. Het gaat hier om het vrijkrijgen van Clara Sereno, maar die reeds gedeporteerd was naar Duitsland.
Dat zien we bijvoorbeeld met het geval van de Hebreeuwse, de gedoopte Hebreeuwse Clara Sereno. Die is dan gearresteerd op de 16e, wordt de 18e gedeporteerd. En dan, 23 oktober, 's morgens, en worden al die personen bijna allemaal vermoord in de gaskamer. Pius XII vraagt, doet een interventie, en dat was dan op de indirecte straat, dus gewoon de niet-officiële weg, door middel van Pater Pfeiffer, doet een interventie gedaan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van Italië. En die minister schrijft op 22 oktober 1943 een officiële aanvraag in Duitsland aan de juiste instantie in Berlijn om deze vrouw vrij te laten. En krijgt het antwoord, wij doen alles wat we kunnen om die vrij te laten. En dan staat, Pater Pancratius schrijft op dat briefje, de Heilige Vader heeft zich persoonlijk aan deze zaak geïnteresseerd.
En dan terzelfde tijd liep er een interventie voor dezelfde vrouw, samen met vier andere personen, via officiële weg.
En dan vinden we interessant van datzelfde geval terug in de officiële weg van aanvraag, Pius XII, staatssecretariaat, de ambassadeur, dus bij de Heilige Stoel, Weizsäcker, vinden we dan terug op dezelfde dag van 20 oktober aanvraag voor vrijlating van 5 Hebreërs die allemaal gedoopt waren, waarbij het paswoord de beschikking was op het staatssecretariaat bij de paus. En het is interessant hierop te merken dat we gewoon vaststellen dat voor niet weinig Hebreër, maar ook voor Italianen stellen dat vast, dat men gewoon niet één actie deed, maar een dubbele actie. Officieel, inofficieel, met twee armen, om zo te zeggen. Vinden we massa voorbeelden ter beschikking van hoe Pius XII en zijn medewerkers geholpen hebben.
Zo was het redden van Joden, die woonden buiten Rome, die werden gearresteerd, een bijna onmogelijke zaak voor het Vaticaan. Zo is er het geval van de opperrabijn van Bologna en zijn gezin, gevangen in Firenze.
Een dramatisch voorbeeld. De opperrabijn van Bologna, Leone Alberto Orvieto, en zijn vrouw Margherita Cantoni, die worden gevangen genomen op 17 december in Firenze. Hij schrijft een brief, op 3 januari geschreven, en probeert die te sturen naar de paus. Een brief, die gaat uit de gevangenis, en die komt pas ongeveer een maand daarna aan in het Vaticaan. Dat is dus zo'n controle. Je moet heel voorzichtig zijn. Dan doet het Vaticaan onmiddellijk een brief terugsturen naar een bisschop in Carpi om te gaan kijken, kan men daar een interventie doen om hem vrij te laten? Maar dan blijkt hij niet meer te zijn in de eerste gevangenis van Firenze. Hij blijkt weg te zijn. Dat wordt dan terug doorgegeven aan het Vaticaan. Dan wordt een nieuwe interventie gedaan naar de kardinaal Schuster van Milaan. En dan zijn we ook 3 maanden later. Die zegt van, kijk, die zijn al lang gedeporteerd naar Duitsland. Dan heeft die brief opnieuw tijd nodig, bijna 3 weken, om terug te komen in het Vaticaan. En dan wordt geschreven, begin mei, naar de nuns van Duitsland, probeer die op te sporen met de bevel dat bij Pius XII wil die vrijlaten. Maar die obsessie voor waren waar ze al vermoord in Auschwitz. Die afstanden van de tijd, dat was niet telefonisch, dat was met briefverkeer. En dat ging heel traag.
Dus men moest er zeer snel bij zijn. De familie van gearresteerden moesten binnen de kortste tijd een interventie aanvragen. En het zijn bij deze interventies dat er nog een zeker succes volgde tot vrijstelling. De reden was omdat de gearresteerden zich nog bevonden in de stadsgevangenis Regina Celis en met documenten als paspoorten van het Vaticaan ging Pater Pfeiffer er zo snel mogelijk naartoe. En zo bestaan er dus verscheidene vrijlatingen van dat type, dus de onofficiële weg. Maar het was telkens een wonder als het lukte om een Jood vrij te krijgen. Dus er bestaan vele bewijzen van de interventies door het Vaticaan op aansporen van Paus Pius XII. Maar ze hadden spijtig genoeg een beperkt succes.
Beste luisteraars, ik stel voor het daarbij te laten wat betreft de vele bewijzen van de interventies uitgegaan van Pius XII en zijn medewerkers. En alzo komen we aan een laatste deel van deze reportage. Het maken van een, als het ware, een balans. We kunnen het nog altijd geen eindbalans noemen, want vele gegevens moeten nog vrijkomen, voornamelijk van de Vaticaanse archieven. En ondertussen weten we van Paus Franciscus dat deze vrijkomen op 2 maart 2020. Maar volgens diaken Oversteins zullen deze archieven een bevestiging betekenen van wat men nu al weet over de houding van Pius de XII. Maar dat is voor in de volgende en laatste uitzending. Wat zeker is, is dat een rehabilitatie van Paus Pius XII dichter en dichterbij komt. Ik dank jullie zeer hartelijk voor het aandachtig luisteren, want ik denk, dit is wel nodig in deze moeilijke materie. We spreken dus af in de 4e en laatste uitzending. Tot dan.
mijn God.